hier met broeder Frits Lascher voor uw troon mogen staan. Heer, ik wil u bidden of dat u hem wilt zegenen. Heer, wilt u hem vullen met uw geest, Heer, dat hij de woorden van u zal mogen spreken vanmorgen. Heer, dat hetgeen hij voorbereid heeft samen met u, Heer, dat hij dat mag brengen. Heer, maar ik wil u ook bidden voor degene die hier in de zaal zitten. Heer, dat we onze harten mogen openen, Heer, om te horen welke woorden voor u voor ons bestemd heeft. Om Jezus wil. Amen.
Het voelt altijd een beetje als thuiskomen hier, moet ik eerlijk zeggen. Ik ook wel bekende gezichten, los van mijn schoonouders natuurlijk. Maar inmiddels door de Joodse jaren heen veel meer mensen die we hebben mogen leren kennen. En, Jan moedigt me net aan, wees vrij. En dat wil ik dan ook doen. Wij hadden vorige week sprak ik in onze eigen gemeente. En we zijn met een thema bezig, ook binnenste buiten. Eigenlijk wat we in je zit, dat ook naar buiten komt. Want de vraag is alleen, wat komt er naar buiten? En de vraag is ook, wat komt er naar binnen? En veel sprekers die zullen dat herkennen, dat als je een keer ergens gesproken hebt, dat is handig, hè, dan heb je al een preek gemaakt, en als je toch weer in een andere gemeente bent, kan je hem nog eens gebruiken. Dat dacht ik deze week ook, maar dat lukte niet. Ja, in de basis misschien wel, hè, het Bijbelgedeelte. Maar ik had het gisteren echt op mijn hart om, en ik zal er eerlijk in zijn, om hier juist te spreken over wat er in ons hart is. En om je daarvan te bekeren. En als er net gezegd werd, weet je, dat God wil dat we heilig zijn en hij daagt ons uit om een heilig leven te leven. Heilig jezelf, dan is dat een oproep vanuit de Bijbel. Maar dan is het een oproep, geloof ik, ook vanochtend voor ons allemaal. En ik kwam een hele mooie tekst van Paulus tegen, die schrijft op een gegeven moment aan de gemeente in Korinthe, die zegt, kom tot bezinning. Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Kom tot bezinning en zondig niet langer. En sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. Dat is wel hele rechtstreekse. Paulus gaat er een beetje met gestrekt been in. Sommigen hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen, zegt Paulus hier tegen de Korintiërs. Het is misschien wel een woord wat ik mezelf ook heel erg aantrek. En tegelijkertijd worstel ook ik met dingen in mijn leven. En soms is dat een terugkerende worsteling. Dus ik sta hier, zoals we eigenlijk misschien allemaal hier wel zouden kunnen staan, met een woord waaruit blijkt dat we zelf ook nog in dat proces zitten. Dus laat ik dat voorop stellen. En ik wil vanochtend eigenlijk vanuit de brief van Jacobus het een en ander delen. En eigenlijk gaat de brief van Jacobus in een soort protestbrief. En Jacobus die ageert heel erg tegen, waarschijnlijk ook tegen de Joden, die zich allemaal aan allerlei regeltjes hielden. Maar we hebben het al met Jezus gelezen inderdaad, dat het heel vaak was, dus de buitenkant. En ik heb dan ook boven deze woord, het woord van vanochtend gezegd, niet doen alsof. Of net doen alsof. Als iemand je vraagt van hoe gaat het met je, dan kun je op twee manieren antwoorden. Dus ik, nou, het gaat goed. En soms is dat heel makkelijk. Soms is dat het makkelijke antwoord om te vermijden om de waarheid te moeten vertellen. Want ja, je wil ook niet iedereen opzadelen met jouw sores. Ik snap dat ook wel. Maar ergens zit er een discrepantie tussen wat er in je leeft en wat je uitleeft. En Jacobus die gaat daar heel erg op in deze brief. De hypocrisie van mensen die zeggen God te kennen. En toen ik deze week ook gevraagd werd, ik werk nog op het gemeentehuis in Emmeloord ook, als bode, doe ik er ook nog bij, of ik de regenboogvlag woensdag wilde hijsen, want het was coming out day. Ja. Ja, wat doe je dan, hè? En mijn collega, Nou, die vond dat, weet je wel, die zou later beginnen. Dus ik was 's ochtends ook als eerste op kantoor en ik zou die vlag moeten hijsen. En ik zei de dag ervoor tegen hem, toen hij dat aan mij vroeg. Ik zei, weet je, ik heb daar gewoon heel veel moeite mee. Nou, waarom dan? Weet je, en dan op dat soort momenten komt het erop aan, hè? Wat zeg je dan? Wat is je antwoord? Ik heb hem niet gehesen, dat heeft mijn collega gedaan, dus de dag erna. Maar eigenlijk kwam er ook een heel mooi gesprek op gang. Waarin je eigenlijk ook als christen gewoon zegt van, ja, maar weet je, hier sta ik voor. En ik ga niet met alle winden meewaaien. Tuurlijk, er worden ook huwelijken voltrokken, ook op het gemeentehuis, tussen twee mannen en twee vrouwen. Is dat waar wat ik geloof en waar ik voor sta? Nee. Geloof ik dat mensen van elkaar kunnen houden? Ja. Respecteer ik de andere mensen niet? Nee, dat doet helemaal niet de zaken. Maar op het moment dat mij gevraagd wordt om iets te doen waarmee ik uiting geef aan iets waar ik niet achter sta, dan is er wel een grens bereikt. En om dan een standpunt in te nemen, zeg je, ja, tot hier en niet verder. En je wordt weer geconfronteerd met je eigen overtuigingen ook. En dan ga je in gesprek, en ik ging in gesprek met een collega. En eigenlijk was het heel goed. En hij zei, oh, ik vond je altijd zo, ja, toch wel zo anders dan al die kerkmensen die hij kende. En ik wist niet dat je toch zo principieel was in bepaalde dingen. En we hadden eigenlijk een heel mooi gesprek met elkaar. En mijn leidinggevende, die had ik het ook al even geschreven, hadden we eigenlijk ook een heel goed gesprek over. Hè? Dit is gewoon respect over en weer. En die ruimte mag er ook zijn. Jacobus legt de nadruk op zichtbaarheid van je geloof. En eigenlijk is het zo dat als we Jacobus dan gaan lezen, dan begint hij eigenlijk een beetje raar. Hij begint door te zeggen inderdaad, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Hiep hoi, beproevingen, fijn. Ik heb problemen, geweldig. Eigenlijk lijkt het erop alsof Jacobus dat zegt inderdaad. Maar dan staat er ook, want u weet dat wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, dan leidt dat tot standvastigheid. Het feit dat je geloof op de proef wordt gesteld, dat leidt tot standvastigheid. Want je gaat ook niet naar een gym om te oefenen zonder gewichten. Als je geen weerstand hebt, bouw je ook niks op. Je bouwt geen spiermassa op. Zo hebben we het nodig om uitgedaagd te worden in waar we staan. Zo hebben we het nodig om op de proef gesteld te worden. En wij allemaal. En het leidt tot standvastigheid. En Jacobus noemt dat heel duidelijk op een gegeven moment. In vers 7 inderdaad. Die standvastigheid op daadwerkelijk blijkt. Nou, er staat nog iets tussen eigenlijk. Vraag vol vertrouwen. Anders lijk je inderdaad op golven in de zee. Weet je wat ik soms ervaar? Dat op het moment dat mijn relatie met God een beetje, nou, het verdwijnt soms iets naar de achtergrond. Ja, dat gebeurt ook bij mij. En dat inderdaad, dat ik dan, er komt een bepaalde onrust. Er komt onrust. En er komt zoveel informatie op ons af. Gewoon vanuit de media, in de samenleving, op het werk, wat dan ook, in de gemeente. En dan word ik onrustig. En dat is een onrust die heel moeilijk te beschrijven is. Maar ergens is het, ja, wat moet ik nou geloven? Wat moet ik nou? En de enige manier, de enige remedie daartegen, is eigenlijk weer terug te gaan. Terug te gaan naar God. Terug te gaan naar dat moment gewoon met hem, wat je zo hard nodig hebt. En onze loyaliteit, eigenlijk is het beproefd worden niks anders dan dat onze loyaliteit ook steeds weer beproefd wordt. Waar sta je voor? Ben je er nog? Maar wat minstens zo belangrijk is natuurlijk, dat is de mens. Gelukkig is de mens die staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Er wordt gejuicht. Ja, dat is als je gelukkig bent. Gelukkig. Dus wat zegt Jacobus hier? Staande blijven is net zo belangrijk. staande blijven als je geloof beproefd wordt. En ik moet eerlijk zeggen, dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk. En eigenlijk moedigt ook Jacobus ons aan, steeds weer opnieuw. Gelukkig is het mensen die staan, maar die ook naar zichzelf kijkt en ook naar binnen kan kijken. En dat wil ik vanochtend ook gewoon even doen. We gaan straks even een moment heen, dat je gewoon eens even stil bent. En dat woord van God op je laat inwerken. En Jacobus die zegt hier inderdaad, dat sommige mensen, die zijn, het is alsof je in een spiegel kijkt. Als je de Bijbel hebt, dan houdt hij je een spiegel voor. En je wordt geconfronteerd ook met jezelf. En heel veel van wat er gebeurt, en alle verleidingen die er zijn, zegt Jacobus, die komen gewoon uit je eigen begeerte voort. Hoe belangrijk is het dus om af en toe eens even naar binnen te kijken. Van wat zit daar eigenlijk? Wat zit daar aan overtuigingen? Wat zijn de dingen waarin ik kwetsbaar ben? En durf ik de waarheid ook over mijzelf onder ogen te zien? Galaten 5 spreekt over de werken van, wie weet het, van de geest. Tegenover de werken van het vlees. Dus eigenlijk geeft de Bijbel al een duidelijke opsomming van hoe ons leven eruit zou moeten zien. En het is niet zo dat Jacobus geen aandacht besteedt aan genade, maar juist aan het feit dat het zichtbaar moet zijn. En we spreken vaak over Galaten 5. Hè, de werken van de geest. Maar soms moeten we ook eens kijken van zit er ook niet vaak nog die werken van het vlees in ons? Durven dat onder ogen te zien? Jacobus die zegt hier dat iedereen die komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Verleidingen haken aan bij iets wat al in ons hart is. En dan zegt hij inderdaad in vers 23, want wie de boodschap hoort, maar er niks mee doet, is als iemand die zijn gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf. Maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Hoe vaak gebeurt het niet dat je ineens denkt van, dat je misschien wel schrikt van jezelf, van je eigen reacties, van boosheid, dat er toch nog wrok zit, dat er teleurstelling komt omdat je andere verwachtingen had. Dat er jaloezie is, want die ander heeft het zoveel beter dan ik. We kunnen allerlei dingen verzinnen inderdaad. En misschien zoeken we het soms om die pijn, om het verdriet, om de onrust te verzachten. En zoeken we dat inderdaad in vormen die niet goed zijn en niet van God zijn. En eigenlijk, zegt Jacobus hier ook, kijk in de spiegel van de wet. Kijk eens in dat woord van God. Kijk vanochtend samen met de Heilige Geest dus naar je eigen leven. En wat er gaande is, diep van binnen. Maar heel veel zijn wij, heel vaak lopen we weg. En misschien ook wel op een zondag na een dienst. We hebben een preek gehoord, we hebben ergens, wat God heeft ons aangeraakt. En vervolgens gaan we aan de koffie. En het is als het ware weer weg. En het kan zo vluchtig zijn. En Jacobus roept ons op om steeds weer opnieuw naar binnen te kijken. Om steeds weer opnieuw die confrontatie aan te gaan met jezelf. En ik weet niet wat jouw bronnen van verleiding zijn. En ik weet niet wat jouw gedachten zijn, jouw diepere gedachten. Misschien zit je vanochtend en denk je van dat maakt me allemaal niet meer uit. Ik ben klaar met het leven. Misschien denk je van het komt nooit een eind aan het conflict wat ik heb. Of ik kom nooit los van de verleiding van pornografie. Van de verleiding van drank. Van de jaloezie die er misschien is omdat anderen het zoveel beter lijken te hebben. En ik wil vanochtend eigenlijk, ik kan hier natuurlijk heel veel over zeggen. Maar ik wil vanochtend ook gewoon dat we met elkaar een moment nemen. En dat je gewoon zelf eens even stil bent. En laten we de Heilige Geest vragen om te spreken tot ons hart. En daar een moment voor nemen. Weet je, Luther en Corrie ten Boom, die zei dat inderdaad ook. Je kunt er niks aan doen dat er vogels over je hoofd vliegen. Vaak zijn er zoveel gedachten die door je hoofd gaan. En daar kan je niks aan doen. Zijn gedachten zondig? En je mag ze krijgsgevangen maken. En je mag ze onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. En ik stel voor dat we gewoon even een moment nemen. En misschien worstel je met bepaalde gedachten. En ik stel voor dat we gewoon even een moment nemen. Dat je hoofd buigt, je ogen sluit. En dat we de Heilige Geest vragen om dingen bekend te maken. Simpelweg even een moment van stilte, een moment van reflectie. Niet na de koffie, maar gewoon nu al. Laat God tot je hart spreken. Wat zijn de dingen die een heilig leven in de weg staan? Weet je, Jacobus roept ons ook om rein te leven voor God. Om een heilig leven te leven. En ik weet niet wat de dingen zijn in jouw leven. Bij mij is dat vaak de depressie, waar ik mee worstel. En een depressie geeft vaak negatieve gedachten. En het kan zo'n deel van je leven worden, een deel van jezelf worden. En toch roept de Bijbel ons op om ons te blijven richten op de Vader. En een van de dingen die ik heel, heel lang geleden, was er een broeder die naast me kwam staan, in een periode waarin het niet zo goed ging. En een van de dingen die hij sprak, was een woord uit 2 Korinthe 10, vers 5. Waarin inderdaad staat dat de wapens waarmee wij ten strijde trekken, zijn niet wapens van deze wereld. Probeer niet in eigen kracht al die gedachten van nee, ik wil dit, ik mag dit niet denken, ik wil dit niet hebben, ik wil die gedachten niet hebben. Nee, dat zegt hij inderdaad, we halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die zich opwerpt, die wordt getrokken tegen de kennis van God. En we maken iedere gedachte krijgsgevangenen. En eigenlijk is dat dat krijgsgevangenen maken. We nemen die gedachten en we brengen het onder de gehoorzaamheid van Christus. Erkennen dat hij degene is die daarover gaat. Weet je, in een oorlog is het zo dat een krijgsgevangene, een soldaat op het veld hoeft niks te doen met krijgsgevangenen. Dat is niet aan hem. Dat is niet aan ons. Het enige wat wij hoeven te doen is onze gedachten krijgsgevangen maken en ze bij Jezus brengen. Zeg van, Heer, doet u er mij wat u wilt. Kijk of ik nou een slaantje achterloop. Twee Korinthe 10, heb ik net genoemd. Nou zitten we soms in een proces. En misschien als de Heer je ding heeft laten zien, weet je, je hoeft daar niet alleen in te staan. Ik wilde gewoon even aan de hand van een voorbeeld hier doorheen wandelen. Dit is een bekende Nederlander waarmee ik sta. Een hele bekende Nederlander. Komt zelfs hier in de gemeente. Dus, komt een van uw wijsheid tekort? Dat is wat Jacobus zegt. Als je wijsheid tekort komt, dan mag je het erom vragen. Nou is het vervelende soms dat God ook mensen daarvoor wil gebruiken. Nee, niet altijd vervelend hoor. In dit geval zeker niet. Wij kwamen terug vanuit Nederland. En we gingen terug naar Karanavi. En Wis en Warempel, de brug was ingestort. En daar stonden we dan. Ik had het nog nooit bij de hand gehad. Mijn schoonvader wel. Dat was de man met ervaring. Dat is de man met de technische blik. En eigenlijk staan we samen eerst maar eens te observeren van wat is hier aan de hand. En ik geloof ook dat, weet je, ook in deze gemeente, lieve mensen, als je met dingen worstelt, zoek iemand op die naast je kan staan. Zoek contact, we zijn aan elkaar gegeven. En we waren met elkaar onderweg, ja, samen uit, samen thuis. En zo is het ook met Jezus. Zo is het ook met de Heilige Geest. Dat is de ernaast geroepene. De parakletos, de helper. En die hebben we nodig. Die hebben we nodig. En als je wijsheid tekort komt, wie zei tegen mij dat ik mijn hele, hoe heet dat ding ook alweer? Nou ja, het een en ander moest afplakken onder de motorkap. Want we moesten dus wel door het water heen. En de volgende stap was deze. Die brug was wel weg. Ja, dat betekent dat je door het water moet gaan om aan de andere kant te komen. En ik moet heel eerlijk zeggen, en dat zie je nu hier nog niet, dat komt zo meteen. Dat is best angstaanjagend, want er zit een enorme stroom water, komt daar langs. En dan sta je te kijken. En ik heb hierbij gezegd, leer van anderen. Vaak zijn er andere mensen, ook om ons heen, die door vergelijkbare situaties zijn gegaan. Vraag ze om hulp. Geef mensen de gelegenheid om hun leven te delen met elkaar. Wees zelf niet te bescheten om gewoon een ander ook van advies te dienen. En misschien zelfs ongevraagd. Maar bovenal, wees gevoelig voor de Heilige Geest. Dat is ook degene die je wil leren. Maar kijk met een ander. En eigenlijk, wij stonden hier samen te kijken ook naar de vrachtwagens en de auto's die hier door de rivier gingen. Nou, dat is heel interessant, want hier zie je de stenen. Hiervoor kun je zien hoe groot die keien zijn. Dat zijn geen kiezelsteentjes, kan ik je vertellen. Dit waren grote keien. Maar die zijn niet zichtbaar onder water. Die zijn niet zichtbaar onder water. En als ik dan met mijn kleine hobbelautootje doorheen moet, dan moet ik eigenlijk wel weten waar die keien liggen. En dan moet ik eigenlijk weten welke route moet ik gaan om aan de overkant te komen. En zo sta je een tijd te observeren en dan moet je de obstakels ontdekken en herkennen. Nou, zo'n vrachtwagen, de achterkant van de vrachtwagen is denk ik zo hoog, als het niet hoger is. Dus het water was best wel diep op bepaalde plaatsen. En daar waar die vrachtwagen ineens tegen een grote kei aanstootte, dan was het voor ons, hé, opletten. Zo is het denk ik ook in ons leven, dat we moeten opletten, dat we soms moeten observeren en dat we moeten kijken van wat zijn die obstakels in ons leven? Wat zijn de dingen die we ook moeten vermijden? Misschien zijn er situaties die we moeten vermijden. Omstandigheden die we moeten vermijden, omdat ze gewoon niet helpen. Omdat ze een barrière vormen tussen God en mij. Omdat ze een barrière vormen in de intimiteit die ik met God wil hebben. Ik reed vanochtend hier weg, of thuis weg, hierheen. En ik was in eentje weg en dacht ik ben mijn telefoon vergeten. En dan schiet het even door mijn hoofd, zal ik teruggaan of niet? Ik heb het niet gedaan, ik heb het thuis gelaten. En ik heb het de laatste keer geprobeerd om een hele dag zonder telefoon te doen. Nou, wel om gebeld te worden, maar verder niet. Ik dacht, geen internet, geen nieuws, geen WhatsApp, geen Instagram, niks. En ik had de hele dag zoiets van, ga ik even zoeken? Nee, dat kan niet, weet je wel. Maar even zoeken, nee, ook niet. Ik was verstoken van het internet. En weet je wat, het confronteerde mij met mezelf, dat ik dacht van, wat ben ik? Eigenlijk zit daar een verslavende werking in. En als jullie ooit wel eens de documentaire The Social Dilemma hebben gezien op Netflix, dan snap je ook waarom. Alles is erop gericht om je aandacht te trekken. Elk bling, elk piepje, elk toontje vormt als het ware ook iets in je hersenen. Het doet ook fysiek iets met je. En zeker, het internet heeft ook hele mooie kanten. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Gisteren heb ik met Spotify de hele middag de muziek aangehad, terwijl ik de preek aan het voorbereiden was. En dan gewoon aanbiddingsmuziek opstaan. En dat doet ook wat. Maar het is belangrijk dat we de obstakels gaan ontdekken in ons leven. Wat is jouw obstakel? En misschien heeft God je vanochtend daar wel op aangesproken. Misschien is dat geld. Misschien is dat tijd. Of de vele hobby's die je hebt. Misschien is het meer een verslaving. Misschien zijn het de spelletjes. Of het gokken. Of pornografie. Of wat ook. Nou, en dan komt het erop aan. En je ziet mijn kleine dinkietoortje. Daar moeten we. Nu komt het er echt op aan, hè? We hebben gekeken. We hebben de obstakels hebben we als het ware in kaart gebracht. En we denken ongeveer dat we zo aan de overkant komen. En we hebben wat dingen afgeplakt onder de kap, zodat het elektrisch niet nat wordt. Nou, heeft hij niet veel elektrische dingen, dat oude autootje, dus dat scheelt. En dan zetten we hem in zijn four-wheel drive. En dan is het gewoon gaan. Die banaan. En ik kan je heel eerlijk zeggen dat ik het knap lastig vond. En dat het niet zo vanzelf gaat. Want op dat moment moet je gaan. En op het moment dat je stilvalt, heb je een probleem. Want een deel van je auto staat onder water. En je moet doorrijden. En die motor moet blijven lopen. En dan komt het erop aan. Hoeveel vertrouwen heb ik in God zelf? Hoeveel vertrouwen heb ik in het feit dat Hij mijn leven echt leidt? Of denk ik toch dat ik het zelf kan? En dan staat hij, moet je door het water gaan, ik ben bij je. Dat is mooi. Je hebt heel veel mensen die zeggen, oh, dan word je bemoedigd met allerlei prachtige teksten. Wat heel goed is. Maar misschien is het diep van binnen soms nog wel, staat de vlag er wat anders bij. En Jacobus die stelt dit ook gewoon in de kaak. Jongens, je tong, je woorden, wat spreek je uit? Ja. Kijk hoor. Hij mag naar de volgende dia, zal ik maar zo doen. Psalm 43, dat vers, dat gaat verder en zegt, of door rivieren en je wordt niet weggesleurd. Nou, het feit dat we hier staan, hè, getuigt daar ook van. En we komen er hier uit en je ziet onze kleine Susanna, die zit daar achter dat raampje, de kinderen achterin, de bagage boven op de auto. En we zijn veilig aan de andere kant gekomen, wel met een hele ombeweging, zo dwars door die rivier heen, vanwege de stroming en de stenen. En dat was geen rechte weg, kan ik je vertellen. Die brug was recht, maar die was er niet meer. En we gingen met een boog door die rivier heen. Om de obstakels heen. Rekening houden met de stroming. Rekening houden met de diepte. En soms is dat ook wel in ons leven zo. Als je ergens mee wil afrekenen in je leven, is dat niet altijd een rechte weg. Zo van, ik stop er vandaag mee en het is klaar. Soms zou ik willen dat het zo was. Maar ik geloof dat God veel meer geïnteresseerd is in het proces waar ik doorheen ga van verandering. En dat het diep geworteld raakt in mijn leven. En als God mij aanspreekt op mijn houding of op zonde in mijn leven, dan heb ik een verantwoordelijkheid om daar wat mee te doen. En dat mag ik dus samen met anderen ook doen. En in dit geval was dat mijn schoonvader. En voordat je gaat vragen wie heeft de foto gemaakt, die vraag kreeg ik eerder ook wel eens, dat was Marieke, mijn vrouw. Want de brug was kapot, maar je kon daar nog een klein beetje, met gevaar voor eigen leven, de brug oversteken. Maar je moest dus helemaal naar beneden klimmen, een sprongetje maken en dan aan de andere kant weer omhoog. Dus lopend kon het wel. Dus Marieke heeft de foto's gemaakt toen. Maar dit is, ik denk dat dit gewoon een soort proces is. En dat deed me eraan denken aan de processen waar we vaak in ons leven mee te maken hebben. Ineens is daar het onverwachte, ineens is die brug weg. Ineens lopen de dingen anders dan je had verwacht. En daar sta je dan. En daar sta je dan. En dan mag je samen met anderen doorheen. En ook vanochtend, als er gezegd wordt inderdaad van, wees heilig, want ik ben heilig. Dan is dat niet iets wat onmogelijk is. Maar dan is dat een opdracht. Het is een opdracht, net als dat Paulus schrijft, kom tot bezinning en zondig niet langer. Dan lijkt het soms makkelijk praten, maar samen met de Heilige Geest en met broers en zussen om ons heen, is dit mogelijk. En het heeft alles te maken ook met hoe wij naar God kijken. En dan staat daar inderdaad, God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Is dit het beeld wat je hebt van God? Dat hij is jouw vader. Hij wil je overstelpen met al het goede zoals het hier staat. En als je verder leest daar in 2 Korinthe 9, dan staat daar inderdaad dat hij geeft brood, of hij geeft zaad om te zaaien en brood om te eten. Het is meer dan genoeg. Zaad om te zaaien en brood om te eten. Voor beide is gezorgd. Zo is onze Vader. Hij schrijft ons niet af met alle worstelingen waar we van binnen doorheen gaan. En ik moest denken aan een lied wat we in Bolivia veel zongen met de kinderen. En op een gegeven moment zeiden ze, Tiel Frits, kunnen we dat lied nog een keer zingen? En dat lied heette Father of Light. In het Engels dan, hè? Padre de Luz. En daar staat er dat elke goede gave, die komt van God. En dan kwamen ze weer, Tiel, kunnen we dat lied nog een keer zingen? En eigenlijk realiseerde ik me later, wauw. Dat hun vertrouwen ook daarop was. Dat zijn de woorden die uitgesproken zijn over de levens van die kinderen. Er is een vader die voor je zorgt. Al het goede, alle goede gaven, Jacobus heeft het daar ook over. Al het goede wil God over je leven, als het ware uitstorten. En zoals het hier staat, zoals Paulus dat schrijft, hij wil je overstelpen. En in die context mag je ook gewoon je eigen worsteling gaan zien. En het is mijn gebed dat de goedheid en jouw beeld van de goedheid van God, dat je mag ervaren dat die zoveel groter is dan de worsteling waar je middenin zit. En tot slot zegt Jacobus hier ook nog. Wees zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. En ik wil je oproepen vanochtend om bereid te zijn om te veranderen. En als je je hart verhard hebt naar God toe, dan wil ik je vragen om je daarvan te bekeren. Dat je bereid zult zijn om te veranderen. Dat je bereid zult zijn om dingen in het licht te brengen. Dat je bereid zult zijn om die strijd waar je misschien in zit, om die op te geven en om God die strijd te laten strijden. Die strijd die van binnen soms woedt. Weet je, de Heilige Geest is ons gegeven, zodat we kunnen veranderen. Zodat we kunnen veranderen. En ik wil eigenlijk afsluiten met deze ene tekst. Het Colossense 1 waar staat, wij vragen u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Doe dit onder leiding van de Heilige Geest. Nodig Gods geest uit om datgene naar boven te brengen wat hij wil dat je verandert. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volledig welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Dit is wat Paulus schrijft aan de gemeente in Colosse. Dat je vrucht mag dragen. En dat de vrucht voort mag komen van binnenuit. Daar waar Jezus ook zegt, hè, rivieren, stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Als hij spreekt over de Heilige Geest. De Bijbel heeft het altijd over een beweging naar buiten toe. Maar wij hebben ook die beweging van bovenaf naar ons toe nodig. En om ons te reinigen. Om onze zonden te belijden. Zodat we, zoals Jacobus zegt, zodat we genezing ontvangen. En dat is genezing op heel veel vlakken. En dan staat erin dat u zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Het produceert vrucht in ons leven. En ik wil jou en u uitnodigen vandaag om die confrontatie aan te gaan. Misschien heb je dat gedaan, even in dat moment straks. Wat we gehad hebben. En dat God jou die spiegel voorhoudt. En doe er wat mee. Heb de moed om die confrontatie aan te gaan. En betrek anderen daar ook in. Zullen we bidden. Vader, dank u wel dat u gewoon tot ons hart wilt spreken, ook vanochtend. En u roept ons op om ons leven te reinigen. Heer, u roept ons op om heilig te leven. Heer, u roept ons op om echt te zijn. Om niet te doen alsof. Alsof het allemaal goed gaat, terwijl het van binnen helemaal niet goed gaat. Of alsof we dingen verborgen houden in ons eigen hart. Vader, dan bid ik dat u uw licht daarop laat schijnen. En dat we die in het licht mogen brengen. Heer, ik bid dat uw waarheid door mag breken in ons denken. Ik bid dat u ons helpt om die gedachten krijgsgevangen te maken. Heer, gedachten die ons misschien dwars zitten. Die inderdaad een barrière opwerpen in onze relatie met u. Heer, dat we die krijgsgevangen mogen maken. En dat we die bij u mogen brengen. En zeggen, Heer, doet u ermee wat u wilt. Heer, hier wil ik van af. Ik wil in gehoorzaamheid aan u leven. Heilige Geest, ik bid dat u spreekt. Dat u samen met onze geest getuigt dat we kinderen van u zijn. Dat we gekocht en betaald zijn. Dat u ons vrij hebt gezet. Help ons, Heer, om in die vrijheid te gaan wandelen. En net als Paulus zegt, zondig niet meer. Heer, dan willen we gehoorzamen aan u. Heer, we verlangen naar echtheid. We verlangen naar een rein leven. We verlangen naar een leven, een standvastig leven. Dat we niet heen en weer worden geslingerd tussen allerlei gedachten en winden van leer en alles wat er op ons afkomt en de onrust die dat geeft. Heer, we willen onze rust vinden bij u. Ja, Jezus, heilig ons. Heilig ons, Heer.